Ik ben Filemon Wesseling en waarschijnlijk ben ik autist. De komende weken verken ik het autistisch spectrum en zoek ik uit wat het betekent om het etiket autisme te krijgen.
Het wordt pas een probleem in de maatschappij. Het is pas een stoornis ten opzichte van de norm.
Nicholas, give me an example of a white lie.
You do not look fat.
What does savant mean?
An island of genius in a sea of disability.
Denk je ook dat er minder vrouwen zijn die het hebben?
Er zijn minder vrouwen die beseffen die ze het hebben, omdat wij zijn veel socialer van aard dan mannen.
We zijn ook autisten met heel veel talenten.
Ja.
Die talenten moeten meer benut worden.
1 op de 100 mensen in Nederland bekijkt de wereld met heel andere ogen dan de rest. Deze mensen hebben een raadselachtige en complexe stoornis, waar niet veel over bekend is. Ik ben misschien één van die mensen. Dat zou mijn sociale ongemakkelijkheden, obsessies en perfectionisme verklaren. Maar wat heb ik dan precies? En waarom lijken er steeds meer van ons te komen? Om dat uit te vinden maak ik een reis door een wereld vol mysteries, uitdagingen, valkuilen en verborgen talenten. In Het is hier autistisch.
Nou, ik hoor vaak om me heen dat ik een beetje autistisch ben of dat ik autistische trekken heb. En zelfs mijn vriendin, die nota bene werkt met autistische kinderen, ja, die zegt ook wel eens van, zit jij niet in dat spectrum? Maar goed, ja, veel mensen hebben natuurlijk rare trekjes en ja, ik vind mezelf helemaal niet autistischer dan veel andere mensen. Maar hiervoor maakte ik het programma Fuck Me, I'm Famous. Dat ging over roem en wat erbij komt kijken. En toen deed ik een psychologische test. En daaruit bleek wel dat ik heel hoog score als het gaat om het autisme spectrum.
Als ik zo kijk naar jouw profiel, dan zijn jouw scores heel extreem.
Heb je het nog nooit extreem?
Ik heb het nog nooit zo extreem gezien.
Echt niet?
Nee. Dus ja, heel erg opletten wat de ander nodig heeft en daarvoor zorgen, vind je ingewikkeld. Is niet wat in jouw natuurlijke gedrag zit.
Ik wil niet zeggen dat de diagnose daarmee gesteld is, maar hij komt misschien wel dichterbij. En het is niet zo dat, ik bedoel, jullie zullen misschien denken van, hij heeft weer een gekte in zichzelf gevonden, moet er weer een tv-programma over maken. Maar ik heb wel het idee dat het iets is wat speelt. Je hoort het ook steeds vaker dat mensen zeggen, doe niet zo autistisch of autist, dat ze het echt als scheldwoord gebruiken. Dus daarom vind ik het wel eens interessant om ook aan de hand van mezelf, maar ook zeker aan de hand van anderen te onderzoeken wat autisme precies is. De eerste kennismaking met autisme, dat was voor veel mensen de film Rain Man met Tom Cruise en Dustin Hoffman. Die laatste die speelde een autist die extreem goed kon rekenen.
Ja, want deze kaskraker die gaat over Raymond, een savant. En savanten hebben een buitengewoon talent op één specifiek terrein.
Sally Gibbs, dit is Sally. 461-00192.
How did you know my phone number?
Said read the telephone book last night. Dit is Sally.
A2,
A2, A2. 246 total.
Change.
Right.
How many
toothpicks
are there?
250.
Pretty close. There's four left in the box.
Toothpicks.
Door deze film ontstond bij veel mensen het beeld van een autist als een zonderling persoon met één briljante gave. Dat is een vertekend beeld, want er zijn wereldwijd maar een paar savanten. Maar omdat ze tot de verbeelding spreken, wil ik er toch graag één ontmoeten. Dat brengt me in Californië, bij Rex. Een blinde jongen met een fenomenaal muzikaal talent.
Hello.
Hi.
Careful.
Hello.
Come on in.
My name is Filemon.
Filemon, nice to meet you. I'm Rex and I'm Kathleen.
Nice to meet you, Rex.
Yes, hello. Hi, Kathleen.
Nice to meet you.
Yeah, nice
Thank
to
you
meet
for
you.
Having us here. What a nice house.
Music on the seashore, right?
Yeah.
Rex die kan geen muzieknoten lezen, maar hij doet alles op gevoel. Nou, op zich is dat al een geweldige prestatie, maar Rex' muzikale talent is zo groot dat als hij één keer iets gehoord heeft, hij het perfect na kan spelen. Als hij zich straks voldoende op zijn gemak voelt, mag ik hem iets laten horen.
I heard Rex is an autistic savant. What does this mean?
It basically means, actually Rex, what does savant mean?
An island of genius in a sea of disability.
Musicals, for once, typically they speak about blindness, but the autistic part speaks to the intellectual disability.
Okay.
And with Rex specifically, you know, it's autism, which presented, you know, when he was very young with a lot of strange symptoms. With Rex, it was a lot of hypersensitivity when he was a toddler. His, you know, being blind, he couldn't see, but then his hands were also hypersensitive. He didn't want to touch anything. And what else was hypersensitive, Rex?
My ears.
Yeah.
When I touch things, it would hurt my hands, and when I hear things like electrical clicking or running water, I felt like my head was going to explode.
Okay.
And it was like he couldn't process. And with autism, I know they speak a lot about inability to access language. I know, and then of course that depends on the level of autism. But I believe that with Rex, language was very difficult in the beginning. He didn't speak, and I think it was because the sounds of the world were distorted.
My father bought me a little piano keyboard for my second birthday.
Okay.
The keys that he understood, all the other sounds, it was like noise to him, but the notes somehow he knew immediately what they were, and he wanted to explore. And I think he, you know, the notes was started to create order, you know, in his brain, because they always say that notes, you know, is very mathematical.
Yeah.
And Rex said, I think that started creating more order and creating more ability to not be overwhelmed by sounds and things.
Unbelievable. I'm totally quiet. It was so good. Can you tell me a little bit more about this moment that you discovered he had this talent?
The first moment that I knew there was something in the keys was the first minute he touched the keyboard, because his hands were like this normally when he would touch something, and we put his hands down on the keys, and I thought I'd have to force him to uncoil his hands, and he touched the keys, and then he went like this, and then he was like, he uncoiled his own hands. By the time he was three, he'd picked out a little Beethoven, a little bit of Ode to Joy, you know,
okay,
we played, and he picked that out. But the rest, you know, the rest of the world was still very chaotic and confusing for him.
So sometimes you're shaking with your hands or your head. Do you know why you do that? Or is it a little bit too difficult question?
Yeah, abstract concepts are sometimes a little difficult.
Okay.
The whys and wherefores.
Yeah.
Yeah.
I brought with me a Dutch song. Do you think you're able to copy this song and to play it?
Uh-huh.
It's from André Hazes. He's a very famous Dutch singer. The name of the song is Geef mij nu je angst.
Geef mij nu je angst.
Ja, geef mij nu je angst.
Je voelt je te gek, zeg jij. Maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Zet weg nu die angst, ik wist het al. Het is nu nog vandaag.
Do you like this song?
I do.
Yeah?
Yeah.
Is it musically?
Yeah.
Yeah?
Yeah.
Do you want to hear it again?
Or do you want to play it?
Okay, can you play it?
I'll play it.
Really?
Yeah. Nah.
Just play it. Just play the music, hon. Did you like that?
Ja.
Unbelievable. Het is echt ongelooflijk. Het is niet dat we het opgestuurd hebben of dat we het hier voor de opname al een keer hebben laten horen. Het is echt, hij hoort het echt voor de allereerste keer. Dus hij heeft het gewoon één keer helemaal gehoord. En ja, hij kan het gewoon eigenlijk al als spelen. Zeg, in het begin zie je hem een beetje zoeken. Op een gegeven moment denk je, oh ja, ik heb het. En dan, ja. God, ik vond het wel echt bijna emotioneel om te zien dat... Ja, zo iemand, je ziet hem een beetje struggelen met zijn eigen lichaam, de hele tijd bewegingen maken. En die gaat dan achter de piano zitten en je ziet gelijk die ontspanning. En je ziet in één keer echt een volwassen man zitten die helemaal in die muziek meegetrokken wordt. En dat contrast, dat is zo groot tussen de dagelijkse dingen van het leven bijna niet kunnen doen, maar wel zo muzikaal begaafd zijn. Maar ja, wel goed om te weten dat dit dus echt een uitzondering is. In dit programma kijk ik naar andere autisten om zo te onderzoeken wat autisme precies is. Maar ik wil ook wel graag weten of ik het zelf heb, want zo ben ik ook op het idee van dit programma gekomen. Ik word vaak autistisch genoemd of wordt gezegd je hebt autistische trekken of je zit in het spectrum, maar ja, heb ik het nou echt of niet? Dus dat ga ik onderzoeken, daarom ben ik nu onderweg naar de Radboud Universiteit. De hoofdpsychiatrie, daar gaan we testen. En ja, mensen zeggen dan van ja, maar moet je zoiets, als je dat hebt, moet je dat dan wel openbaar maken? Gaat dat niet enorm tegen je werken? Gaan mensen daardoor niet anders naar je kijken? Maar ik heb nu het gevoel dat het geen reet uitmaakt of mensen nou weten of ik autistisch ben of niet.
Autisme is een psychiatrische stoornis. Het is een stoornis die zich uit in problemen in het sociale contact met andere mensen. Problemen in het herkennen van emoties. Problemen in het aanvoelen van boodschappen die niet letterlijk worden uitgesproken. Dus mensen die autisme hebben, die zijn ook vaak niet zo flexibel in hun gedrag. En ze kunnen moeilijk omgaan met nieuwe situaties, met veranderingen.
Ik ben er klaar voor.
Komt het vaker voor dat je je onhandig voelt, zo in sociaal opzicht, als je...
Ja, om maar iets te noemen, wat anderen dan zeggen, is dat ik, als ik met één ding bezig ben, dat ik het niet los kan laten, dat ik moeilijk bereikbaar ben, dat ik soms onhandig ben in de omgang, niet empathisch, dat een kind gevallen is van mij, aan het huilen is, en dat ik dat niet hoor. Ik ben nooit zo goed wat met emoties moet. Conflicten vind ik echt dood en dood eng. Vreemde mensen aanraken vind ik sowieso ook wel lastig.
Ja.
Bijvoorbeeld als ik naar een vriend ga en er zijn dan drie andere mensen bij die ik dan niet ken, dat vind ik dat lastig. Maar als ik dan voor een groep iets zou moeten zeggen, heb ik daar helemaal geen moeite voor. Nee. Want dan hoef je ook niet echt iets aan te gaan met iemand. Ik vind het ook heel lastig als de rolverdeling niet duidelijk is. Nou, ik vind het wel moeilijk om me voor te stellen hoe iemand anders zich voelt. Ik moet daar wel echt over nadenken.
Ik heb heel vaak het idee dat er dan mensen in één keer boos op mij zijn. Dat ik denk van ja, maar dit heb ik helemaal niet aanzien komen. Ik voel me dan ook meer slachtoffer dan dader, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat ook klein was heel veel woede aanvallen. Ik heb echt wel tekendozen naar leraar gegooid of de inboedel van mijn camera uit het raam gemieterd en dat soort dingen. Echt blinde woede.
Ik heb gewoon een vast tramien als ik achter de tv ga zitten.
Mm-hmm.
Ga ik eerst naar 14, dan naar 20 en dan naar 403. Ik wil eigenlijk het liefst zou ik gewoon een huis willen waar alles helemaal kaarsrecht en precies er staat. Maar dat is me mijn hele leven nog niet gelukt.
Mm-hmm.
Ik ga bijvoorbeeld wel elke winter naar hetzelfde eiland. Want dat geeft mij een heel, heel veilig gevoel. Daar weet ik gewoon echt alles van. Ik ken alle wegen, ik ken alle restaurantjes.
Mm-hmm.
Ik kom uit een gezin van 7 kinderen. Ja, heel druk en chaotisch. Ik was eerst in mijn eentje. En toen kwam er constant, ik ben de oudste, kwam er constant iemand bij. En dat vond ik ook wel echt heel, heel lastig.
Maar heb je ook de neiging om dingen een vaste plaats te willen geven, zo'n huis?
Ja.
Huh?
Ja. Als in het huis druk is of de een loopt te schreeuwen en de ander dit en doet dat, dan denk ik stil allemaal. Ik kan me niet... Ik ben wel iemand die als ik een hele drukke kroeg zit, moet ik altijd wel even naar de wc om heel even af te koelen, zeg maar.
Goed, nou, ik denk dat we dan behoorlijk wat besproken
deze
hebben.
Helemaal,
ja? Ik zou graag met je willen bespreken van hoe we verder zullen gaan.
Ja.
Om wat systematischer een aantal dingen op een rijtje te zetten. Zijn wij gewend om wat vragenlijsten mee te geven.
Ja.
En die dan thuis op je gemak kan invullen. En niet alleen zelf, maar ook je partner of die een vragenlijst wil invullen.
Oh ja.
Ook je ouders.
Oké. Okay.
Voor dit type onderzoek heeft dat een meerwaarde. Als je het hebt over autisme, dan is dat vaak het duidelijkst herkenbaar in de jeugd. Meestal doen moeders het, ja. Die weten het meestal het beste.
Dat denk ik ook.
Ja, ja.
Jij zei, dit is om een eerste indruk te krijgen. Wat is dan jouw eerste indruk? Mag je er nog niks
dat
over zeggen?
Dat het zin heeft om het verder uit te zoeken.
Ja?
Ja.
Ik heb het gevoel dat mijn hoofd uit elkaar knalt, maar serieus. Er waren echt zoveel vragen. Ik heb daar zo lang gezeten. Ik moest zo erg nadenken. Het ging ook veel dieper en verder dan ik verwacht was. Want het gaat niet alleen over van, ja, hoe ben je? En hoe doe je tegen collega's? Of hoe doe je tegen je familie? Maar ook echt over mijn hele jeugd. En over mijn ouders en wat voor relatie die hadden. En ja, ik vind het altijd... Ik vind het prima als dingen persoonlijk zijn. Dichtbij komen. Maar ik vind het heel irritant als ik dat niet bepaal. En nu bepaalt natuurlijk zo'n psychiater dat. En ja, je moet wel alles vertellen, anders kan hij het niet onderzoeken. Maar het voelt dan wel eigenlijk iets te naakt.
In mijn jeugd heb ik me meestal goed kunnen handhaven in sociale situaties. Vooral door heel hard te werken. Maar veel jongeren met autisme lukt het niet om een plaats te vinden in de maatschappij. Omdat ze bepaalde sociale antennes missen. Er wordt van scholen verwacht dat ze plaats bieden aan deze kinderen. Maar vaak gaat dat mis.
Soms voel ik me echt op mijn plek. Dan denk ik van wow, hoe kan het leven mooi zijn? En soms denk ik ook echt van, waarom ben ik hier eigenlijk?
Als je zo naar hem kijkt, dan zie je eigenlijk niks aan hem. Je ziet niet dat hij totaal niet dat hij autistisch is.
Nee.
Waarin uitzicht het wel?
Sam die kan ineens als een blad onder een boom omslaan. En als hem iets niet zint, wat wij heel normaal vinden, maar hij denkt van nou, het past niet in mijn straatje. Dan ben ik kwijt. Dan kan hij echt ineens ontvlammen of hij loopt heel boos weg of scheldend en tierend. En
dat zie je helemaal niet aankomen?
Nee.
Echt van het een op het andere moment?
Ja, op een gegeven moment krijg je de leeftijd dat kinderen wel eens wat gaan pakken, hè, van de tafel proberen. En dan zeiden we nee, Sam. En dan zei hij, huh! En dan kateng, dan gooide die kaart zijn kop tussen zijn pootjes, tussen zijn beentjes. En nou, dan had hij weer zo'n bult, schreeuwen en huilen. En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven volgehouden.
Ja.
Nee en Sam is gewoon geen combinatie. Ja, Sam die leeft een beetje in zijn eigen wereldje. En wat hij wilde, dat deed hij gewoon.
Nee.
Maar nu is Sam inmiddels 15 en doet hij het nog steeds alleenstaand.
Ja, en dat komt echt door dat autisme.
Ja.
Hey, jij hebt autisme.
Ja.
Maar dat merk je zo'n eerste gezicht helemaal niet aan jou.
Nee, maar het is wel vaak in groepen ook dat het voor mij dan wat moeilijker is om te functioneren. Kijk, voetballen, dat is gewoon leuk.
Ja.
Dan kun je ook gewoon lekker je energie kwijt, maar soms gaat het ook wel eens op het veld missen. En dan.
En wat is dat? Misgaan? Wat gebeurt er dan?
Dan word je boos of zo, of dan wil je wegfietsen.
En dat boos worden, daar kan je gewoon echt niks aan doen?
Nee.
Voel je het wel aankomen?
Ook niet. Het kan in één keer van 0 naar 10 gaan,
ja.
Boosheid. Dus dat is juist het lastige.
Wat voor aanslag pleegt hij op het gezin?
Hij trekt een hele zware wissel op ons gezin. Sam moet het naar zijn zin hebben en het moet goed gaan met Sam. Dan kunnen we de rust bewaren.
Ja. Hoe is zijn schoolloopbaan verlopen?
Heel even hoor.
Ja. Ik kan me voorstellen dat het emotioneel is.
Het is gewoon heel zwaar geweest met Sam.
Ja.
Op de kleuterschool, dus de echte groep 1-2, was het al een eindselganger. Dan werd het wel echt duidelijk dat hij zijn eigen ding wilde doen. En ja. Vooral niet met het groepje mee en niet met de juffrouw mee en dat soort dingen. Nou, hij heeft in principe gewoon tot groep 8 op de basisschool gezeten. Hij heeft er wel 5 gezien. Heeft hij gehaald en toen moest hij de overstap maken naar het middelbaar onderwijs. Zijn we heel hard gaan zoeken, zijn we op een school in Bilthoven terechtgekomen. En dat was echt met de kijkavonden, warm bad. En Sam heeft precies 1,5 week volgehouden. Toen vlogen de tafels en de stoelen door de lokalen heen.
Ja.
Dus toen kon meneer weer vertrekken.
Hey, je woont niet thuis, maar in een instelling. Ja. Waarom is dat?
Omdat het thuis niet goed ging. Het was vaak boosheid wat misging. Dan depressief. En ik had ook 1,5 jaar geen school. Dus daardoor werd ik zo depressief dat ik op een gegeven moment ook dacht van, nou bekijk het allemaal.
Ja.
Dus ja, dus toen begin maart was dat, dacht ik, ja. Toen werd ik opgenomen. En nu inmiddels al 8 crisisafdelingen gehad of zo.
Ja.
Ja, omdat alles ook wegbezuinigd is. Bijna nergens is meer plek.
Nee. Nee, want jij was op een gegeven moment zo depressief dat je een poging voor zelfdoding hebt gedaan.
Ja. Ja, het is akelig, ja.
Hoe ging dat?
Nou, ik zat thuis op de bank. En toen dacht ik, zat ik er zo doorheen. Ik zat al echt maanden thuis, al zonder school of wat dan ook. En ik dacht, nou, ik zie het gewoon niet meer zitten. Toen ben ik gewoon naar de brug gefietst. Heb ik daar gewoon eventjes gestaan.
Ja.
Even gewoon goed te denken van, is dit nou wat ik wil?
Want je wilde in het water springen?
Nee, van de, bij het treinspoor.
Oké. Okay. Zijn de scholen in het algemeen wel ingericht op dit soort kinderen?
Nee, zeker niet. Niet de scholen die wij hebben gezien.
Nee.
Nee.
Want je zou denken, speciaal onderwijs, die kunnen
daarmee omgaan.
Die kunnen daarmee aan.
Ja, dat hadden
die
we
zijn daarvoor gebouwd.
Ja, ja. Ja. Nee. Je zet natuurlijk wel allemaal kinderen van hetzelfde kaliber bij elkaar. En er zat niet 1 Sam, maar er zaten 10 Sammen in de klas.
Ze triggeren elkaar misschien.
Ze triggeren elkaar natuurlijk ook heel erg. Ja. Alleen individueel onderwijs is er gewoon niet.
Denk je wel eens van dat mij dit allemaal moet overkomen?
Ja, ja, dat vind ik wel heel lastig. Ja, weet je, sommige kinderen zitten gewoon lekker op school. We zitten gewoon lekker thuis en ik zit in de instelling. Dus ja, dat vind ik af en toe wel lastig. Maar daar probeer ik ook vrij weinig aan te denken van, nou ja. Maar soms als ik gewoon echt doorheen zit, dan denk ik ook van, waarom heb ik dit leven gekregen? Waarom zit ik hier en anderen gewoon niet?
Ja.
Ja.
Er is natuurlijk geen antwoord op te vinden.
Nee.
Nee. Want wat zou voor jou de ideale situatie zijn?
Ja. Gewoon lekker in een huisje, relaxed, werk, alles.
Ja.
Ja. Hoe dat ooit moet komen, is nog de vraag.
Ja, nu ik die Sam heb ontmoet, besef ik me in één keer hoe breed dat spectrum is van autisme. Want ja, als je Sam in eerste instantie spreekt, dan denk je helemaal niet per se aan een autistisch kind. Terwijl aan de andere kant van het spectrum heb je iemand als Rayman. De autist bestaat dus echt niet. En dan moet ik ook gelijk aan mezelf denken, want als Sam het is, dan ja, is het ook niet heel raar als ik het zou zijn.
Een heel belangrijk kenmerk van autisme is het hebben van hele specifieke interesses. Een willekeurige hobby of onderwerp waar je helemaal in op kunt gaan, zodat nergens anders meer aandacht voor is.
Wat vind je zo mooi aan knikkers dan?
Ja, geluid. En ze rollen alle kanten op. En, ja. En elke knikker is weer anders qua kleuren en qua eigenschappen.
Die knikkers zijn niet zoveel waard, weet ik van vroeger.
Ja,
die waren maar één punt waard.
Ja, nou, dat is bij mij ook. Maar ik was niet zo goed in knikkeren op school.
Oké, okay, dat niet.
Dus ik zorgde wel op andere manieren voor dat ik knikkers kreeg.
En hoe deed je dat dan?
Vragen voor mijn verjaardag of voor Sinterklaas.
Oh, oké. Okay. Misschien een rare vraag, maar voel je jezelf ook autistisch?
Nou, sommige momenten wel, maar...
Welke momenten?
Ja, dat kan ik niet beschrijven.
Maar meestal? Sorry, ik praat er door je heen.
Ja, dat is voor mij even heel lastig uit te leggen.
Mm-hmm.
Maar mijn broer die kan het denk ik beter uitleggen.
Hey, Dion.
Filemon.
Hi, hallo. Hi.
Hi.
Ik merk wel eens dat als er meerdere vragen gesteld worden tegelijk, dan blokkeert hij, zeg maar.
Ja, ik stel nu twee vragen. Ja. Dat is stom van me. Dat is ook heel slecht qua interviewer. Ik geef gelijk toe.
Nee, maar dat gebeurt in het dagelijks leven ook. En als mijn moeder en ik bijvoorbeeld tegelijkertijd een vraag aan hem stellen, dan zegt hij, ho, wacht even. Dan is het een soort kortsluiting. Dan heeft hij even tijd nodig.
Ja.
Met dubbelzinnige grapjes heb je het ook wel eens, hè Jelle? Dat je soms de grap niet helemaal begrijpt.
Nee.
Ja.
Maak je zelf als een grap?
Nou, niet vaak.
Nee. Lach je wel eens?
Ja, dat wel.
Oké.
Maar dan meer om andere dingen.
Zoals?
Ja, natuurlijk een knikkenbaan, grappig geluid. Maar ook bijvoorbeeld grappige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld sportbloopers en dat soort dingen. Of grappige filmpjes op YouTube.
Oh ja.
Ja.
Ja. Wat is dit?
Dit is ook een knikkenbaan met miniatuurknikkers. Die ben ik ook nog aan het testen voor een filmpje voor mijn YouTube-kanaal.
Oh, je hebt ook een YouTube-kanaal?
Ja.
Oh, vet.
Ja. Oké, dan trek ik deze open. En dan krijg je een beetje een soort van een rivier van knikkers.
Ja.
Kijk, een beetje hetzelfde effect als bijvoorbeeld de marathon op de Nijmeegse Vierdaagse. Dat dan de stroom van mensen zich er tussen de obstakels doorbaant.
Oh ja. Wauw.
En dan geleidelijk aan wordt het weer stiller.
Ja, ik hoor het. Maar hoe bouw je dan zoiets? Heb je helemaal een tekening gemaakt?
Nee, geen tekening. Het gaat allemaal zonder tekening. Ik bedenk het gewoon ter plekke.
Dus je begint dan ergens bovenaan en dan...
Vaak begin ik onderaan juist en dan bouw ik naar boven toe, zeg maar.
Je bent wel handig.
Ja.
Heb je ook andere hobby's?
Nou, ik ga ook wel eens naar zwembaden toe met glijbanen.
Maar dan ga je er zelf in zitten?
Ja.
Dus eigenlijk ben je dan zelf een soort knikker?
Ja, nou ja, dat klopt wel wat je zegt. Of je hebt een hele lange glijbaan met heel veel bochten. Waar je echt lekker lang over doet, een paar minuten. Of je hebt een hele snelle glijbaan waar je ineens bijna vrij naar beneden valt. En dan met een machtige plons in zo'n rembak uitkomt.
Ja.
Straks ga ik Jelle's meesterwerk bezoeken. Eerst wil ik meer weten over ons brein. Want daar ligt misschien de sleutel van het autisme-mysterie. Om te weten wat autisme nu precies is en waar het vandaan komt, wordt er veel onderzoek naar hersenen gedaan. De komende weken zal ik meedoen aan een groot autismeonderzoek.
You do a big autism research. What's this research about?
Fundamentally, this is about trying to unpack and understand these symptoms, trying to connect those symptoms to different cognitive domains and cognitive constructs. Why does somebody socially withdraw? What happens to their attention? Or poor attention performance and not paying attention to certain social cues.
Do you think you know already a lot about autism? Or is there a lot you don't know?
I think it's a lot we don't know. I think we're at the tip of the iceberg, but it means that it's going to be very exciting 5 to 10 years to come.
Yeah. I don't feel familiar with somebody as Rayman, so the spectrum is so big.
That's true. And then that's why we have an umbrella term of autism spectrum disorders, that many people with autism have comorbid problems. So they might have anxiety, they might have aggression, they might have ADHD. And the interaction between all of these things means that you have many different types of autism actually out there. So some people have a lot milder cases than others, just like you have with a light switch, it's not just on and off. You can have a dimmer switch to raise and lower the symptoms. We think something the same is happening then in the different degrees to which the symptoms present.
Een van de onderzoeken richt zich op het aanleren van sociale vaardigheden. Dat is vaak lastig voor kinderen met autisme. En daarom wordt er gebruik gemaakt van een bijzondere leermeester.
Je mag een spelletje uit de doos kiezen. Je hebt voor het C-kwartet gekozen. Wat leuk. We moeten nu elkaar om de beurt een kaart vragen. Jij begint. Wat kan je nu aan mij vragen?
Heb jij gele vis?
Dit is de kaart.
Wat leer je ze nu precies?
Ik leer ze nu om vragen te stellen. Dus om te leren van mag ik de kaart? Maar eigenlijk wat een ander belangrijk onderdeel is, is meer kenmerken benoemen dan één. Dus eigenlijk moet het kind vragen om mag ik de kaart met de gele vis? Daardoor kan het kind specifieker leren aangeven wat het bedoelt. En dat is ook een heel belangrijke vaardigheid. Om echt te kunnen zeggen wat je eigenlijk wil hebben en wat je bedoelt.
Bedankt.
En kinderen met autisme hebben daar dus moeite mee om heel specifiek te vragen wat ze echt willen.
Ja, precies. Ja. Okay. Het is natuurlijk heel belangrijk in de communicatie met anderen. Hè, dat je kan aangeven wat je bedoelt. Zowel als je iets leuk vindt, maar ook als je iets niet zo leuk vindt. Nee.
Nu zal ik een kaart aan jou vragen. Mag ik de kaart met de rode schildpad?
Ja.
Ja. Dat is de goede kaart.
Ruben heeft geen autisme.
Ja.
Wat zijn ervaringen met kinderen die dat wel hebben?
Het idee is dat een robot een veiligere en meer effectieve leeromgeving is voor kinderen met autisme. Omdat ze niet rekening hoeven te houden met al de ingewikkeldheden in een menselijke contact.
Afgelopen.
Jij hebt gewonnen.
Je hebt gewonnen, Ruben. High five.
Goed zeg.
Ja, ik zit nu ook in zo'n diagnoseproces. En ik weet dat ik als kindje inderdaad het liefst gewoon in mijn eentje in de kamer speelde. Zonder te praten met mijn moeder. En waardoor ik natuurlijk ook dan achterliep als het gaat om sociale vaardigheden. Want ik oefende dat inderdaad niet. Daar had ik helemaal geen zin in.
Ja.
Ik wilde liever dingen bouwen.
Klopt.
En in mijn eigen wereldje leven.
Binnen dit onderzoek, wat we ook samen met de Technische Universiteit Eindhoven hebben opgezet, willen we dus juist kijken of zo'n robot dan leidt tot meer communicatie en meer sociaal contact.
Ja.
Goed gevraagd.
Nou, toen ik dit programma begon, dacht ik van ja, heb ik het wel? En ja, je wilt ook geen zielenpoot zijn. Je wilt niet zeggen van, als je heel lang gaat zoeken, zal iedereen wel wat hebben. Voor mij zou het misschien wel een offer zijn om te zeggen dat ik autistisch ben. Als dat zo zou zijn, om het openbaar te maken. Aan de andere kant denk ik wel dat het goed is om het te zeggen. Omdat er misschien wel meer mensen, het is wel een taboe om het uit te spreken. Kijk, het lijkt me helemaal niet erg. Als iemand binnen de kamers tegen mij zou zeggen, je bent autistisch. Dat zou me echt geen hol uitmaken. Het gaat meer om, het is natuurlijk ook een tv-programma. Dus je maakt het ook openbaar. En wat dat precies voor consequenties zal hebben voor mij, daar kan ik gewoon niet over zien. Dat weet ik gewoon niet echt.
We gaan zo meteen naar Gouda. Naar mijn grootste knikkerbaan met meer dan 10.000 knikkers.
Wauw. Ik heb nu al zin in.
Ja.
Ja. En we gaan met de trein.
Ja.
Jij bent gek op treinen, toch?
Ja, dat is ook een van mijn interesses.
Ja. En wat vind je zo mooi aan treinen?
Ja, natuurlijk het manier van reizen. Je ziet veel onderweg. Het is milieuvriendelijk en het gaat lekker vlot. Je hebt geen last van files.
Ik hoorde dat je ook veel reizen hebt gemaakt.
Ja.
Waar naartoe bijvoorbeeld?
Nou, ook naar Maleisië, maar ook Madagaskar, Thailand.
En soms ook in je eentje? Of?
Nou, in mijn eentje, maar dan wel in een groep met een reisorganisatie. Begin van de reis, als we elkaar gaan voorstellen, dan noem ik natuurlijk op dat ik autisme heb. En dan snappen ze het meestal ook wel.
Maar hoe kan het dan dat je in een begeleid woongroep woont?
Ja.
Maar aan de andere kant wel een wereldreis kan ondernemen?
Ja. Het boeken van zo'n reis is op zich niet zo heel complex, dus dat is nog wat te doen. Maar ik kan mezelf wel goed de weg vinden in die verre landen.
Ja.
Ik luister altijd ook wel naar wat de reisbegeleider en de lokale gids zegt. Wat je wel, wat je niet moet doen. En dan lukt het ook altijd om daar goed doorheen te komen.
Nou, dit is gewoon een binnenspeeltuin voor kinderen.
Ja.
Hier staat jouw knikkerbaan.
Ja, mijn knikkerbaan staat hier verderop.
Oh.
Oké, wow. En dit is hem.
Dat zijn echt veel knikkers.
Kijk.
Ja, zet hem aan.
Ja, gaat ie.
Dit heb je helemaal eigenhandig gebouwd.
Ja, zeker.
Mijn goede. ...13.500 knikkers zie ik. 6 weken mee bezig geweest. Ja, we hebben het nu de hele tijd over problemen. Daar heb je het ook snel over als het gaat om autisme. Maar wat is nou het gave van een autistische broer hebben?
Ik vind het zelf fascinerend. Het feit dat hij een fotografisch geheugen heeft. Dus hij kent heel veel sterren uit zijn hoofd. Als hij een wegenkaart bekijkt, neemt hij dat helemaal in zich op. En dan weet hij precies welke routes je moet rijden. En als we op vakantie gaan bijvoorbeeld naar Oostenrijk, dan weet hij dat helemaal uit zijn hoofd van welke snelwegen je moet nemen.
Ja.
En dat ruimtelijk inzicht, dat is zo goed ontwikkeld. Normaal gesproken moet je echt een plan hebben om zo'n knikkerbaan op te zetten. En hij heeft dat in zijn hoofd zitten. Ja. En dat werkt.
Hij vindt het vooral leuk dat hij dingen kan.
Ja.
Ja.
Tuurlijk, ja.
Op sociaal gebied?
Ja, daar heeft hij veel te leren. Ja, ze zeggen bij mensen met autisme dat ze een beperkte mate hebben van theory of mind. Dat ze zich tot een bepaald niveau kunnen verplaatsen in mensen. Maar ik zie bij Jelle wel dat zich ontwikkelt. En dat hij de laatste jaren ook wat emotioneel betrokkener wordt, zeg maar, naar ons toe. En dat hij zich ook bekommert om ons en ook gerichte vragen stelt als er problemen zijn.
Dat is niet alleen aangeleerd gedrag. Dat komt wel echt vanuit zichzelf.
Nee, er zijn wel bepaalde sociale vaardigheden die aangeleerd zijn. Bijvoorbeeld iemand aankijken. Dat is gewoon puur herhalen, conditioneren. En dan op een gegeven moment leert hij dat wel.
Vroeger deed hij dat helemaal niet?
Nee, nauwelijks.
Ja, af en toe vraag ik ook als naar dingen. Bijvoorbeeld als ik een nieuw iemand tegenkom tot begeleiding. Bijvoorbeeld waar woont diegene of waar kom je vandaan of wat zijn jouw hobby's? Daar vraag ik wel eens naar.
Ja, dat heb je geleerd, dat het goed is om daarnaar te vragen.
Ja. Nou, die grote plaat kan nog wel vrij gauw gaan, hoor. Ik denk niet dat het gek lang meer duurt.
Heb je er zin in?
Ja, het is wel een behoorlijk spektakel.
Ik heb er ook wel zin in.
Ja. Dat waren het meer dan 10.000 knikkers in één klap tegelijk.
Ik zag wel wat emotie bij jou.
Ja, zeker.
Kan hij zichzelf bedruipen, Jelle?
Ja, de laatste jaren gaat zijn YouTube-kanaal ontzettend goed. Hij heeft een succesvol kanaal van bijna 100.000 abonnees. Jelle's Marble Runs. En dat doet hij allemaal heel zelfstandig. Alleen het wordt nu zo omvangrijk dat ik hem daar ook bij help.
Hij kan er ruimschoots van leven.
Ja, zeker. Ja.
Bovenmodaal?
Ja, ook dat. Ja.
Fantaseer je ook wel eens over hoe die knikkers zich op dit moment voelen?
Ja, soms wel, ja. Als het hier dicht gaat, gaan de knikkers zeg maar slapen.
Oh, ja.
En volgende ochtend worden ze weer wakker. Maar zodra de eerste kind de knop indrukt.
Nou, ik ben wel super onder de indruk van wonderlijke knikkerbanen. Maar ik besef ook tegelijkertijd hoe breed dat spectrum van autisme is. Ik heb dan trekken waarschijnlijk, maar we staan wat dat betreft wel echt ver van elkaar. Maar er zijn wel dingen die ik echt herken, want ik had als kind ook, daar kon ik echt uren, bijvoorbeeld van Lego, de hele kermis van Zutphen nabouwen, echt tot in de detail. Dus dat ergens aan bouwen en ook op de kunstacademie en dat steeds groter laten worden, dat herken ik wel. En ook dat heel erg gericht op details zijn, dat heb ik ook wel. Dat sociale, echt hele ongemakkelijke, dat heb ik volgens mij wel iets minder. Toch?
Mijn zoektocht naar autisme is nog lang niet voorbij. Sterker nog, alle ontmoetingen en het intakegesprek voor mijn diagnose hebben alleen maar meer vragen opgeroepen. Daarover volgende week meer. Nu heb ik eerst nog een afspraak met Jelle de Knikkerkoning.
Hey Jelle.
Goed? Ja, met jou ook.
Ja, ga je mee naar binnen?
Ja.
N.